Het onderwerp waar we dit seizoen enige tijd aan willen wijden, dat is liefde. En dan in het bijzonder de liefde zoals die in de Bijbel naar voren komt, hè? De liefde van God. Ik heb voor vanavond wat inleidende opmerkingen. In eerste instantie, als we het over liefde hebben, kijk om je heen. De wereld is liefdeloos. En toch schreeuwt men en roept men om liefde. Hoeveel liedjes zijn er niet geschreven juist over liefde? De meeste. De Beatles werden er beroemd om. All You Need Is Love. Een titel wat nog vaak in programma's naar voren komt. Liefde is de laatste decennia ook aardig ontspoord in de wereld. Als we het hebben over Bijbelse normen en waarden. Daar zullen we het maar niet over hebben. Maar je ziet wel dat de mens die van nature eigenlijk zonder liefde is, liefdeloos is, meer een liefhebber van zichzelf is dan van God, dat hij toch wel liefde nodig heeft. Want dat is feitelijk waar de mens naar op zoek is. En als je dat doet, als je echt op zoek bent naar liefde, en dan bedoel ik liefde die ook blijvend is, niet tijdelijk, maar liefde die blijvend is, dan kom je toch uit bij God. Want de Bijbel zegt, God is liefde, tot tweemaal toe. Ik heb voor mezelf eerst eens een aantal dingen op een rijtje gezet. Het staat op de kopie, ik wil er niet al te veel aandacht aan schenken. Het zijn gedachten uit de wereld, maar soms zijn ze zinvol om ze eens even te bekijken, want we houden ons feitelijk bezig met Bijbelstudie. Dus het gaat ons om het feit wat de Bijbel erover zegt. Maar in ieder geval, het Nederlandse woordenboek zegt bovenaan dat liefde een uiting of een gevoel van warme genegenheid, gehechtheid is voor een persoon of eventueel voor een zaak. Het is oprechte en warme belangstelling en of toewijding. Het geeft je gevoel van welgezindheid, opofferingsgezindheid enzovoort in verband met, en dan staat er in het algemeen, godsdienst. Maar binnen de Bijbel is dat wel terecht. En het gevoel dat iets erg fijn is, ook op seksueel vlak. Dat zijn zo ongeveer de omschrijvingen die je in een woordenboek vindt. We kennen in het Nederlands veel spreekwoorden die over liefde gaan. Een paar heb ik hier neergezet. Liefde kan niet van één kant komen. Want liefde moet je namelijk beantwoord zien. Zo wil God dat ook graag. God is liefde, maar hij wil graag dat de mens daarop reageert en zijn liefde accepteert door zijn zoon, die in feite het toonbeeld van Gods liefde is, te aanvaarden in geloof. God bevestigt zijn liefde jegens ons doordat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, Romeinen 5 vers 8. En dat betekent dus dat God zijn hand heeft uitgestoken, een hand van liefde die reikt tot gemeenschap, maar de mens wordt geacht om de verzoening die er is door Jezus Christus te accepteren. En daarom is de predik ook, laat u met God verzoenen. En in het Nederlands is dat wel treffend, want verzoenen, daar zit het woord zoen in. En een zoen is een kus. En dat is een uiting van liefde. De Bijbel spreekt dan ook over, groet elkander met een kus der liefde. Of met een heilige kus. Omdat wij als gelovigen een liefdeband met elkander hebben, omdat degene die wij lief hebben ook ons hoofd is en ook onze God. Dat is de Heer Jezus Christus. Kus de Zoon staat in Psalm 2. Met andere woorden, zoek gemeenschap met hem, onderwerp je aan hem. En dat wordt dan in Psalm 2 ook nadrukkelijk in de toekomst al geplaatst, maar het geldt vandaag net zo goed. Men zou hem aannemen. Het volgende is iets met de mantel der liefde bedekken. Dan betekent het dat je het dus niet bespreekt. Ik denk ook aan de uitspraak uit Zefanja, waarbij dan de Heer in de toekomst zijn volk Israël zal redden en bevrijden op grond van hun bekering. En dan staat er zo treffend, hij zal zwijgen in zijn liefde. Omdat zij de liefde van hun God en Heere ook aanvaard hebben en hen dus vergeving schenkt, is het oordeel wat hen feitelijk trof vanwege hun ongeloof en ontrouw, is weggedaan. En de Heer zal dan zwijgen in zijn liefde. En dat is een beetje verbasterd teruggekomen in de mantel der liefde bedekken. He, daaronder. Iets niet vertellen, iets verbergen houden. Soms is het beter om toch wel daarvoor uit te komen, staat de Spreuken ook. He. Maar er staat zoiets van, je kunt het beter vertellen, omdat het beter is dan verborgen liefde. En dan is ze op aardsniveau goed beschreken. Want soms moeten dingen gewoon gezegd worden. Opdat het niet door kan gaan wat fout is. In ieder geval, ongelukkig kun je zijn in het spel, maar gelukkig in de liefde. Van liefde rookt de schoorsteen niet. Die kende ik eerst niet. Maar de betekenis staat erachter. Van de liefde alleen kan je niet leven. Je moet ook inkomen hebben om in ieder geval de schoorsteen aan te kunnen zetten. Tegenwoordig is het iets anders, maar je begrijpt wel waar het over gaat. En als de armoede binnenkomt, vliegt de liefde het venster uit. Ja, dan heb je opeens geen vrienden meer. Moest even denken aan de verloren zoon. Die immers van zijn vader dat erfdeel kreeg, maar dat er eigenlijk doorheen jaste. En toen las hij daar arm en verlaten. En tijdens zijn rijkdom had hij vele vrienden. Zogenaamde vrienden. Maar zo is het in de wereld vaak. Gezegden, liefde is of maakt blind. Is dat bij gelovigen ook zo? Als je nou de liefde van God ontvangt, dan word je het ook blind voor bepaalde zaken. Althans, daar richt je niet zonder op. Het gaat niet meer zozeer om de dingen van deze wereld, want je zoekt de dingen die boven zijn. Je weet wel dat ze er zijn, maar ze zijn niet zo belangrijk meer voor je. Toen Adam in de hof was, had hij gemeenschap met de Heere die bij gelegenheid kwam. En hij was blind voor het feit dat hij naakt was. Maar toen hij gezondigd had, door te eten van de boom ter kennis des goeds en des kwaads, wat gebeurde er toen? Toen werden zijn ogen geopend voor zaken waarvoor ze eigenlijk verborgen moesten zijn. Lief en leed gedeeld, prachtige uitdrukking. En iemand liefhebben als de appel van zijn oog is ontleend aan de Bijbel. In de Bijbel wordt bijvoorbeeld in Deuteronomium, laten we die maar eens lezen, die is wel mooi, Deuteronomium 32 gesproken over de oogappel. En dat is dan een aanduiding van het volk Israël. Deuteronomium 32. En het komt een paar keer in de Bijbel voor. Deuteronomium 32 vers 10. Begin in vers 9. Daar staat, want des Heeren deel is zijn volk. Jacob is het snoer zijner erven. Dus het gaat om het volk Israël. Hij vond hem in een land der woestijn. In een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. En dat is in dat spreekwoord of in dat gezegde naar voren gekomen. Het staat ook nog in Zacharië 2 vers 8 zo. Dat de Heer bewaart zijn oogappel. En daar gaat het over de toekomst van het volk Israël. Iets wat zeer waardevol is, is als die oogappel. Het is ook een kwetsbare plek trouwens in het oog. Maar daar moet je dan ook voorzichtig mee zijn. En het moet dus bewaard worden. En zo wordt dat hier gebruikt voor het volk Israël. Ik heb een paar uitspraken uit de filosofische wereld genomen, want vaak blijkt dat men dat weer achteraf van de Bijbel ontleend heeft. Een beetje in de chronologie. De eerste is alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden, vervult hij diens hart met liefde, was ooit een Chinees filosoof. Zo'n 600 jaar voor Christus al. Nou, voor die tijd bestond de Bijbel ook al. Maar het is wel een Bijbelse gedachtegang, maar dat is alleen als men kiest voor God. Dan krijgt men deel aan de liefde van God. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En dan heb je inderdaad behoudenis voor eeuwig. En dat is afkomstig vanuit de hemel. Want God is liefde. Hij heeft ons eerst lief gehad. Opdat wij nu hem zouden lief hebben. En daarna ook elkander zouden lief hebben. Het is dus wel ergens van oorsprong uit de Bijbel gekomen, maar weer redelijk verbasterd. Het volgende is eigenlijk ook zo. De liefde herschept het oerbeeld. Zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel. Zij wil de menselijke natuur genezen. Dat was dan Plato, volgens de gegevens. En als je nou even denkt aan het oerbeeld, dan denken wij aan hoe het oorspronkelijk was. De oerschepping spreken we over. Daar is een verandering gekomen door de opstand van Satan. De wereld is in zonde gevallen, is geoordeeld door water. De Heer heeft als schepper ze in 6 dagen hersteld en op de 7e dag rustte hij. En toen kwam de zonde in de wereld door de mens. Voor die tijd was die er al doordat Satan immers opstond tegen de Heer. En door de mens is de zonde in de wereld gekomen, zegt Romeinen 5, en daarmee de dood. is doorgegaan tot alle mensen. En daarmee is dus feitelijk gezegd dat er scheiding ontstond. Maar twee weer bijeenbrengen, twee tot één brengen, is eigenlijk het Bijbelse principe. Wat oorspronkelijk één was, werd twee. We spreken ook wel eens van een dualistische wereld. Met zijn goed en zijn kwaad, en zijn licht en zijn duisternis, enzovoort. En het wordt uiteindelijk één, want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En soms gebruiken we daar wel eens het woord Abba voor. Hè? A is één, B is twee en B is de twee en dan gaat weer naar één. En Abba betekent vader. En dat is degene die dit plan zo heeft gemaakt. En dat leidt uiteindelijk tot heling, tot genezing voor eeuwig. Er is wel iets van achtergebleven, maar de bron is weg. Dat zie je heel vaak. Ware vriendschap is liefde voor de ander omwille van de ander. Dat was weer een andere Griekse filosoof. Ware vriendschap is liefde voor de ander. En zet dat nou even in het licht van de Bijbel. Waar vandaan komt ware liefde, ware vriendschap? Die komt bij God vandaan. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4, de liefde is uit God. Dus van nature is die feitelijk niet in de wereld. Moet God in de wereld gebracht hebben. Ja, uiteraard getoond in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God nam het initiatief voor een verloren mensheid. Dat brengt dan ook weer eenheid teweeg. Maar God had die ander, dat wil zeggen de mens, lief. Omdat hij wist dat hij in schuld verloren was. En omdat hij weer contact, eenheid zocht. En dat heeft hem zijn enige zoon gekost. Denk daar niet licht over. Vervolgens staat er, waar liefde is, is leven. Dat was de pacifist Gandhi die dat destijds zei. En ja, in de Bijbel staat het anders. In ander licht laten we die eens lezen, 1 Johannes 4. Gandhi bedoelt het op een andere manier, denk ik, dan de Bijbel het feitelijk zegt. Maar qua oorsprong is het wel een Bijbelse gedachtegang. 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 9. Waar liefde is, daar is leven. En dan hebben we het niet over liefde op aardsniveau, waar Gandhi het ongetwijfeld over had. Hij zocht altijd oplossingen die vrede beoogden zonder geweld. Maar de liefde die God ons betoont, die staat in 1 Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Dus waar liefde is, is leven. Maar dan moet je wel deel hebben aan de liefde Gods. En die is volgens Romeinen 5, vers 5 in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En als dat zo is, dan heb je eeuwig leven. Dus waar de liefde Gods is gekomen in het leven van iemand anders, van een gelovige dus, die heeft inderdaad eeuwig leven. Die heeft het leven van de opgestane Heer ontvangen. En dit is de Bijbelse gedachtegang. Daarna staat er zoals een bloem. De zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft de mens liefde nodig om mens te worden. Nou, dat is een puur humanistische gedachtegang. Moeten wij liefde nodig hebben om mens te worden? Nou, Bijbels gezien kun je het alleen zo interpreteren, als we de liefde van God ontvangen, dan worden we een mens Gods. Want zo schrijft bijvoorbeeld Paulus aan Timotheus, gij, o mens Gods, vliet deze dingen, en dan heeft hij het over alle aardse zaken, en jaag naar gerechtigheid enzovoort met degenen die ook de naam van de Heer aanroepen uit een rein hart. En in die zin kunnen we het wel beschouwen, maar op zich staat zo'n opmerking wat vreemd, want je hebt wel licht nodig om te kunnen groeien als bloem, inderdaad. Maar wij hebben licht van Gods woord nodig om te kunnen groeien in het geloof. En het begint met dat je hart, wat duisternis is, veranderd wordt in een wat verlicht wordt. Want de God die destijds gesproken heeft, daar zijn licht, die heeft dat ook in onze harten uitgestort, dat licht. Opdat we juist de Heer beter zouden leren kennen. De volgende die is van de bekende Martin Luther King, die vermoord werd. Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden, alleen licht kan dat. En haat kun je met haat niet bestrijden, alleen liefde kan dat. Nou was dat een baptistenpredikant. Dus die zal het ook wel in zekere zin bijbels bedoeld hebben. Maar het is op zich wel waar. Haat met haat wordt alleen maar erger. Gaat van kwaad tot erger. En liefde is veel krachtiger dan haat. Overwint haat. Denk maar aan de Heer Jezus. Hij kwam in een wereld die niet op hem zat te wachten. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Toch is hij het uitdrukking van Gods liefde. En door zijn lijden en sterven en opstanding is juist de mogelijkheid gekomen om weer met God in contact te komen. Hij is de middelaar tussen God en de mensen. En dat is door liefde mogelijk geworden. Hij had de opdracht van zijn vader heel serieus genomen, was gehoorzaam en hij drukte dat dus ook uit dat hij zelf zijn leven gaf. Dat deed hij in gehoorzaamheid in de eerste plaats voor zijn vader, maar wij hebben er als mensheid wel aardig baat bij als we geloven. Want dan krijgen we ook deel aan die eeuwige liefde. En dus liefde overwint haat. En dan de laatste liefde is de enige kracht die in staat is een vijand in een vriend te veranderen. Dacht aan het voorbeeld van Saulus. Saulus was een vijand van het werk Gods in de handelingentijd in het begin. En hij vervolgde de discipelen van de Heer totdat zijn ogen ook geopend werden. Ja, eerst werd hij blind. Maar voordat hij dus inderdaad ook ontdekte waar het om ging, dat de Heer tegen hem zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Toen kwam daar die bekering in zijn leven en werd hij van een vijand een vriend van God, zoals dat van Abraham ook gezegd wordt. Een liefhebber Gods, een vriend van God. Omdat Abraham geloofde. Nou, dit waren wat algemene gedachten. De Bijbel spreekt er ook over en daar heb ik een paar uitspraken van genomen. De eerste lezen we even uit de Colossensebrief, want dat is uiteindelijk toch het doel van ons samenkomen, dat we de Bijbel zoveel mogelijk aan het woord laten. In Colossense 3, vanaf vers 12, daar staat, zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden. Beminden wil zeggen dus geliefden. God heeft ons lief. Doordat hij in ons Christus ziet. En omdat wij kinderen God zijn natuurlijk. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Sommige van deze dingen zijn een vrucht van de geest. En volgens Galaten 5 is de vrucht van de geest voorop staat liefde. Maar als je alles heel goed beschouwt in het licht van de Bijbel, is dat eigenlijk wat alles samenvat. Liefde. Het komt allemaal voort uit Gods liefde. Barmhartigheid ook. En andere aspecten, langmoedigheid ook, ootmoedigheid. Maar andere aspecten spreken over het werk van Gods liefde. Goede tierenheid. Wel, God is goede tieren, zegt de Bijbel. En zijn goede tierenheid ligt een grondslag aan het verlossingswerk door de Heer Jezus Christus. En daarom zegt Romeinen 2 ook dat de mens die goede tierenheid en langmoedigheid van God niet gering zou achten, maar dat die de mens tot bekering zou leiden. Dat God liefde is, dat is mooi. Ik zeg het even op deze manier, omdat het ook wel eens misbruikt wordt, met name door aanhangers van de leer der alverzoening. Die zeggen ook altijd God is liefde en dat benadrukken ze heel sterk. Maar dat is een eenzijdige benadering van het feit dat de Bijbel over God spreekt in zijn wezen als liefde. Daarnaast is het zo dat God ook licht is en daarom ook rechtvaardig en heilig. En dat men dus geen loopje met God kan nemen, maar dat men zich zou onderwerpen aan het woord Gods en aan de normen die God gesteld heeft om behouden te worden. En het is dus niet zo, wat dan daar geleerd wordt, dat ieder mens uiteindelijk wel behouden wordt. De wijze waarop de mens behouden wordt voor eeuwig, wordt in de schrift ook aan ons meegedeeld. Denk maar aan de gevangenbewaarder die toen bij Paulus en Silas in de gevangenis was. En daar kwam een aardbeving en ze konden eigenlijk wel weggaan. Ze waren vrij en toch bleven ze daar. En dat vroeg dan die gevangenbewaarder lieve heren, staat er dan, wat moet ik doen om opdat ik zalig worden, behouden worden? Het antwoord is, geloof in de Heer Jezus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dat wil zeggen, uw huisgenoten moeten ook geloven. En dat is de wijze waarop de Bijbel ons voorhoudt om behouden te worden. En een leer van alverzoening is gewoon een dwaalleer. Een hardnekkige dwaalleer trouwens. Die zo nu en dan ook weer eens de kop opsteekt binnen de gemeente. Maar het feit dat hier staat dat deze dingen aangedaan zouden worden, dat betekent dat we feitelijk de nieuwe mens zouden aandoen. Want dit is de werking van de nieuwe mens door de Heilige Geest en door het woord. Vers 13, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Nou, vergevingsgezindheid vloeit voort uit liefde van God. Hij heeft ons lief gehad, in Christus heeft hij ons vergeven. En daarom worden wij geacht ook elkander lief te hebben en elkander te vergeven. En dan vers 14, en boven dit alles doet aan, dat staat er eigenlijk niet, maar het wordt ontleend aan vers 12. Dat is een bepaalde stijlfiguur. De liefde, welke is de band der volmaaktheid? Boven het alles wat je aandoet, is het belangrijkste de liefde. En dat is die agape. De liefde die bij God vandaan komt. Want God is agape, liefde. En die zouden we dus aandoen, dat wil zeggen ons richten op de liefde Gods, die in onze harten is uitgestort, die ook laten werken. En dat heet hier de band der volmaaktheid. Wat ons aan elkander verbindt, is die liefde van God. Volmaaktheid kan ook vertaald worden met volwassenheid, wat dus inhoudt dat er sprake is van groei in het geloof. En dat lees je zo vaak, hè? Dat je overvloedig zou worden in de liefde en dat de Heer u zou vermenigvuldigen in de liefde en dat je zou groeien in het geloof. En zulke soort uitspraken komen we later vast wel tegen, hoor. Maar dat is wel de basis. De band der liefde is de band der volmaaktheid. Elders in de Efezebrief heet dat de band des vredes. We zouden bewaren de eenigheid des geestes, ons daarvoor beijveren, om die te bewaren door de band des vredes. Want we hebben vrede bij God en we hebben vrede omdat wij ook elkander in Christus mogen zien. Wij hebben allen vrede van God ontvangen en genade. En dus is dat ook een band die ons aan elkander verbindt. Het woord betekent eigenlijk een samenbinding. Wat ons aan elkander samen verbindt. Wij zijn leden van één lichaam. En Christus is het hoofd. En wij zijn alleen maar kinderen Gods die opgroeien tot het zoonschap. En we zouden ons aan het hoofd onderwerpen. En het hoofd behouden, zoals het elders heet. En opwassen in de liefde. Even de volgende. Liefde is het verlangen of naar of het vermogen tot eenwording. Liefde bewerkt namelijk eenheid. Eenwording, dat is een aspect wat straks nog iets uitgebreider aan de orde komt. Maar ik wil het even uit de Filippenzenbrief aanhalen, een bladzijde wat terug. Filippenzen 2, daar staat in het eerste vers al. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde. Indien er enige gemeenschap des geestes is. Is dat er bij ons, als je kinderen Gods bent, is dat er dan? Ja, dat is er. Misschien maar weinig, maar het is er. Want we zijn allen één in Christus door het geloof in Hem. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Als dat er is, zegt Paulus tegen de Filippenzen, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende. Zie je? Dezelfde liefde hebben. Het gaat weer om de liefde van God. Van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Eensgezindheid in Romeinen 15 staat er dan achter, naar Christus Jezus. Wij kunnen van nature zo verschillend zijn, dat wanneer je niet een kind van God geworden was, dat je elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet had. En je kunt ook als kind van God zo verschillend zijn, qua aard en qua beleving en qua leven. Maar alles wat ons gemeenschappelijk aan elkander verbindt, dat is de liefde van Christus. En dat is een grote zegen, want we zijn namelijk elkanders leden geworden. En de metselspecie, tussen aanhalingstekens, die de Heer gebruikt voor de opbouw van zijn huis, zijn gemeente, dat is liefde. Denk maar aan de... Nou, sla even terug naar de vorige bladzijde, Efeze hoofdstuk 4. Begin ik in vers 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind ter leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om list tot dwaling te brengen, dat is de werking van de boze, de Satan, maar de waarheid betrachtende in liefde. Dus liefde houdt direct verband met de waarheid. En de waarheid, dat is het woord van God. Dat is het woord der waarheid. Dat is Christus. Dat is God die de waarachtige God is. Alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde. Zie je, daar heb je die samenbinding. Door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dus als je een letterlijk gebouw voor ogen neemt, dan worden de muren gemetseld. Dat, wat de stenen aan elkaar verbindt, dat is de metselspecie. Wat God gebruikt om gelovigen die tot het huis Gods behoren aan elkaar toe te voegen en ook met elkaar op te trekken als levende stenen, dat is liefde. En daarom roept de schrift ons ook zo vaak op om elkaar lief te hebben. Dat was onder het oude verbond al zo. Men zou de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met al uw verstand. En uw naaste zou je lief hebben gelijk uzelven. Dan ben je zelf nog de norm. Maar onder het nieuwe verbond geeft de Heer Jezus een andere norm. Hij zegt, ik geef je een nieuw gebod dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u heb lief gehad. Naar zijn voorbeeld. En dat gaat verder. En wij zijn dus leden van elkander, behorende tot het lichaam van Christus, wat all over the world bestaat uit alle gelovigen. En dat is maar één lichaam waarvan hij het hoofd is. En hier staat dat we het hoofd zouden bewaren, hoe stond het hier ook alweer, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is. Het gaat dus om Christus, in wie wij zouden opwassen, groeien. En daarmee dus ons aan de liefde van God toevertrouwen. En liefhebben, dat is een werkwoord, dat is een proces wat gaande is. Denk maar aan het aardse niveau, als mensen elkaar aardig vinden, dan zoeken ze contact. En dan ontstaat een beetje verkering. Daarna misschien wel een relatie die op langere duur uitziet. En uiteindelijk gaan die twee personen samen door het leven. Als man en vrouw wel te verstaan. Moet ik dan even erbij zeggen tegenwoordig. Maar in ieder geval is dat de Bijbelse gedachtegang. En dan zou men trouw zijn. En dan zou men elkander lief hebben. Ook leren lief te hebben. Want ook in een huwelijk moet je elkander leren verdragen en vergeven. Maar datzelfde principe is ook binnen het lichaam van Christus zo. Want wij zijn met ons hoofd verbonden. En wij zijn dus ook leden van elkander. En we zouden ook elkander leren lief te hebben. En daar hoort ook vergeven bij. En daar hoort ook verdragen bij. Het kost je altijd iets, liefhe. Want liefhebben wil zeggen dat je geeft. Bij voorkeur geeft. En niet neemt. We zeggen wel eens, een relatie is iets van geven en nemen. In de Bijbelse zin is liefhebben vooral geven. Naar Gods normen. Maar je ziet hoe belangrijk liefde hier al uit blijkt te zijn. En dan de derde punt van de Bijbelse uitspraak. Zijn er veel meer. We komen in deze studie verschillende langs. Is natuurlijk uit 1 Johannes 4. En nou, die kun je op de achterkant van de kopie lezen. Daar staat bovenaan. God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. Die niet lief heeft, heeft God niet gekend. Want God is liefde. Dus als je zegt ik heb God lief, dan moet je God ook kennen. En hij kent ons ook. En wij hebben gekend, vers 16, en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. dan zie je dat die relatie dus ook in de praktijk gestalte krijgt. Het gaat om in de liefde blijven. En dan blijf je ook in God, verbonden met God. En het gaat hier om de praktische kant van het leven van de gelovigen. Want iets verderop in 1 Johannes 4 staat ook, je kunt wel zeggen dat je God lief hebt, maar die heb je niet gezien. Maar je broeder die je wel ziet, zou je ook lief hebben. En het een gaat niet zonder het ander. Het hoort bij elkaar. Ik heb op de voorste bladzijde nog even de aantal woorden neergezet die in de Bijbel gebruikt worden, gewoon ter informatie. In de eerste plaats in het Nieuwe Testamentische Grieks worden de woorden gebruikt agape, dat is liefde. Het werkwoord is agapao, dat is liefhebben, beminnen. En agapetos, dat is het woord voor geliefde of beminde, wat we net lazen. Beminden, uitverkorene Gods. En daarnaast komt het werkwoord filio voor. Dat is ook liefhebben. Wat meer liefhebben is op lager niveau. Dat wil zeggen meer op aards niveau. Gelegenheid hebben voor iets of iemand. Maar in sommige schriftplaatsen is het zelfs identiek met het eerste, met punt A. Dat zullen we nog wel tegenkomen. Maar meestal is er onderscheid. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit die vraag van de Heer Jezus aan Petrus. Nadat je hem driemaal had verloochend, dan zegt de Heer, Petrus, Simon, heb je mij lief? En dan zegt hij, agapao. Dus die liefde van God, heb je mij lief daarmee? Nou, en dan zegt Petrus, ja, gij weet dat ik u lief heb en hij gebruikt filio. De tweede keer dat de Heer het vraagt, komt het hetzelfde voor. De Heer vraagt opnieuw, heb je mij lief? En dan geeft Petrus opnieuw het antwoord met filio. Dat is meer als vriend, als geliefde vriend. Iemand die je zeer dierbaar is. En dan de derde keer, dan vraagt de Heer het aan hem. En dan gebruikt de Heer ook het werkwoord filio. En dan krijgt hij nogmaals het antwoord van Petrus. Ja, gij weet dat ik u lief heb. En hij weende erbij. Dus hij had de Heer wel degelijk lief. En hij bleef ook in de bediening gelukkig, hè? Want hij had zich ook bekeerd van zijn verloochening. En hij mocht ook in de bediening blijven. En daarom zei de Heer ook, ja, wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren en zulke soort uitspraken lees je daar. Maar daar zie je die twee werkwoorden naast elkaar, die toch in elkaars verlengde liggen. Maar de hoogste norm is agapao, de liefde van God, op die wijze liefhebben. Daar horen woorden bij als philos, dat is vriend, philia, vriendschap, Philadelphia ken je misschien wel. En daar zit het woord phila ook in. En Philadelphia is broederlijke liefde. En Philadelphos is dan broedersliefhebbende. In het Oude Testament zijn de Hebreeuwse woorden, het eerste woord is ahav. Als je een beetje oplet, dan herken je wel een beetje de Griekse verbastering ervan. De vergrieksing moet ik zeggen. Ahava. Ahaba staat er, maar je spreekt het als een W of V uit. Ahava is liefde, maar heeft veel van agape. De klanken zijn iets anders, maar het lijkt er veel op. Dat woord ahav, dat is het woord in het Oude Testament voor liefhebben. Ook in negatieve zin komt het helaas voor. Als Israël ontrouw is, dan wordt gezegd, gij hebt uw boelen lief. En dan zijn het dus een minnaar, iemand waar je feitelijk geen relatie mee zou hebben, want Israël had al relatie met de Heere hun God. Het was een huwelijksverbond. En in die zin komt het soms dus ook voor. En dan is er weinig goddelijks aan, uiteraard. Het andere woord wat ook nog voorkomt, dat is jediet en doet. Jediet betekent beminde. En doet, dat is feitelijk dezelfde naam David. Daud. Soms staat in David nog een extra letter erbij, de jot dan. Maar het betekent geliefde. Liefste komt met name voor in het boek Hooglied. Het is heel opvallend dat bijvoorbeeld in de Griekse taal nog wel een ander woord voor liefde voorkomt. Dat is het woord eros, eros. En dat betekent meer erotische liefde. Erotiek hebben we daar het Nederlands van. Het komt in de Bijbel niet voor. Het komt wel voor in die zin van, denk aan bijvoorbeeld Genesis 4. Abraham bekende zijn huisvrouw en ze werd zwanger. Nou, dan weet je dus dat dat bekennen te maken heeft met geslachtsgemeenschap. Want kennen is één ding, maar bekennen geeft al meer aan. En daar wordt het ook vertaald. Andere vertalingen geven dat dan ook aan. Hij had geslachtsgemeenschap met haar. En zij baarde een zoon namelijk Kaïn. En dat komt vaker voor.
Ik kan even een vraagje.
Zeg het eens.
Je hebt ook het woord doetje.
Ja.
Dat hier vandaan is dat
ja, jullie woord? Dat zeggen ze wel, ja. Ja. En een doetje, dat is iemand die lief en aardig is. En,
ja, een beetje,
en maar het heeft de betekenis gekregen van iemand die een beetje een watje is.
Ja, een beetje watje, een watje. Beetje te lief, een beetje
nou,
te zacht.
In die zin was David geen doetje.
Nee.
Anders was hij waarschijnlijk niet naar Goliath gegaan om die in de kracht Gods te kunnen verslaan. Het was juist de liefde voor de God van Israël die hem zo bekrachtigde. Want hij was nogal verbolgen over het feit dat Goliath de God van Israël bespotte. Terwijl hij die juist lief had. En daarom kon hij in de kracht Gods ook de overwinning behalen. Dus in die zin was hij bepaald geen doetje. Maar hij was wel de geliefde. Dan gaan we naar de tweede bladzijde, waar ik ook een aantal algemene dingen eerst neergezet heb, waarvan we ook wel zullen lezen nog. In de eerste plaats, de Bijbel spreekt dus over dat God liefde is, tot tweemaal toe. Daarnaast ook dus dat God licht is en dat God geest is. Dat zijn de drie wezenskenmerken van onze God. En verder komt in de Bijbel bijvoorbeeld de uitdrukking de God der liefde voor. En de liefde is uit God. En Johannes 4 vers 7 vind ik een belangrijke uitspraak. Betekent dus dat de oorsprong van de liefde ook bij God vandaan komt. Die is van nature dus niet in de wereld. Wel misschien op menselijk niveau liefde. Vriendschappelijk niveau. Dan zit je meer op het gebied van filio. Maar niet die goddelijke liefde. Die heeft God juist in de wereld gebracht. Door zijn zoon. Daarnaast komt de uitdrukking voor de liefde Gods. Bijvoorbeeld Romeinen 5 vers 5. Dat die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Of in Romeinen 8. Dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Here. Het centrale punt van de liefde Gods is zijn zoon. En daarnaast de liefde van Christus. Denk aan de uitspraak van Paulus in 2 Korinthe 5 vers 14. De liefde van Christus dringt ons. Als die weten dat één voor allen gestorven is. Zodat ze alle gestorven zijn. En wij die leven zouden niet meer voor onszelf leven. Maar voor degene die voor ons gestorven en opgewekt is. En dat kan alleen als je de liefde van God ontvangen hebt. Want dan heb je ook het leven van Christus ontvangen. Een ander aspect wat in de Bijbel voorkomt is dat liefde het initiatief bij God vandaan kwam. Hij had ons eerst lief. Hij nam dus de eerste stap. En Johannes 4 vers 19 zegt, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dus daar zie je de relatie die ontstaat als je de liefde beantwoordt van de Heer. Het komt bijvoorbeeld ook in Efeze 2. Die zit misschien nog wel open op je bladzijde. Bladzijde terug. Efeze 2 komt het zo mooi naar uitdrukking. Efeze 2 vers 4. Daar staat, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt ge zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. De gave is niet het geloof, maar het is feitelijk die zaligheid waar de genade uit voortkomt. Maar je ziet dat dus ten grondslag ligt van ons behoud, van het feit dat wij van nature dood waren zonder misdaden, maar nu levend gemaakt zijn met Christus, met hem opgewekt, zelfs met hem gezet in de hemel, dat dat voortkomt uit het initiatief van Gods liefde. Maar je krijgt er alleen deel aan als je ook in hem gelooft en dus die liefde beantwoordt. Maar God is degene die het initiatief nam. Een prachtige beschrijving van de liefde van God, daar zullen we vast nog een avond aan wijden. Of misschien nog wel langer als het nodig is. Dat is 1 Korinthe 13. De liefde is langmoedig. De liefde verdraagt alle dingen. De liefde vergeeft enzovoort. Al die kenmerken staan daar. Dat vloeit voort uit de liefde van God. Dat is liefde op het hoogste niveau. En er staat aan het eind. De liefde blijft voor eeuwig. bestaat in eeuwigheid. Omdat God liefde is en hij is de eeuwige God. En als het 1 Korinthe 13 eindigt met zo blijven dan nu geloof, hoop en liefde, staat er. Maar de meeste van deze is de liefde. Want geloof, zeggen we dan, wordt eenmaal verwisseld voor aanschouwen. Hoop wordt eenmaal vervuld. Dan is het geen hoop meer, want dan zien we het inderdaad volgens Romeinen 8. Hè? De aanstelling tot zoon wordt daarover gesproken. En waarom is de meeste dan de liefde? Omdat de liefde eeuwig is en blijvend is. De andere heeft toch nog een tijdelijk karakter. Voor het nu, totdat de Heer komt. En de liefde is blijvend en eeuwig, omdat God liefde is en hij is de eeuwig levende God. Daarna gaan we naar het volgende punt. Dat is, liefde is relationeel. Betekent dat het beantwoord zou worden. God liefhebben spreekt de Bijbel verschillende keren over. En daarnaast elkander liefhebben. Er ontstaat een relatie als je de liefde van God accepteert. En daarmee zijn vergeving en genade accepteert door de Heer Jezus Christus. Zo spreekt de Bijbel over, nou, laten we die maar eens lezen. Zachariah 7, het Oude Testament wordt het ook al genoemd. En daar is het dan meer gericht aan Israël, of het Joodse volk specifiek, omdat dat daar nog alleen in het land was, na de terugkeer uit de ballingschap. En in Zachariah 7, in het 9e vers, komt het woord van de Heer tot Zachariah, en dat moet hij dan doorgeven. Er staat in vers 8, voorts geschiedde het woord des Heeren tot Zachariah, zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, richt een waarachtig gericht, en doet goede tierenheid en barmhartigheden, de een aan de ander. Met andere woorden, men zou elkander dus lief hebben. Want goede tierenheid vloeit voort uit Gods liefde. En de barmhartigheid vloeit voort uit Gods liefde. En daarna staat er nog, en verdrukt de weduwe, nog de wees, de vreemdeling, nog de ellendige, en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. Want dat is het tegengestelde van de werking van de liefde. Dus onder Israël was dat ook al het geval. Al was het alleen maar in de uitspraak dat men elkander zou liefhebben, de naaste van het volk lief zou hebben, zoals men zichzelf lief heeft. Maar in het Nieuwe Testament wordt het natuurlijk heel nadrukkelijk naar voren gebracht. En dat wij elkander zouden lief hebben, met name in Johannes 13. En we gaan even naar Johannes 15, daar staat het ook. Johannes 15, vers 9. Gelijkwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde, zegt de Heer tegen zijn discipelen. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Dus als je in de liefde van de Heer wil blijven, word je geacht zijn woord, zijn geboden te bewaren. Gelijkwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Staat ook in Johannes 13, vers 34 voor de eerste keer al. Niemand heeft meerdere liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. En de Heer ging nog een stap verder. Hij gaf zijn leven voor de wereld. Maar hier wordt van vrienden gesproken. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Dus vrienden, dat zijn van de Heer, zijn degenen die geloven. En Johannes 17, vanaf vers 24... in het zogenoemde hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dat gebed is inmiddels verhoord. In die zin dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Maar het wordt nog verhoord als de gemeente wordt opgenomen. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Staat er nu vertaald. Daar ga ik nu verder niet op in. Maar waar het om ging is dat God de Vader de Zoon lief had van origine af aan. In zijn plan stond zijn Zoon centraal. En die heeft hij later in de wereld gezonden, opdat hij door hem de liefde God zou betonen. Dus liefde is relationeel, wil zeggen dat men in zou gaan op die liefde die de Heer betoont in zijn zoon. En dat men die zou beantwoorden. Er zijn ook mensen die dat niet doen. Bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen lees je dat. Dat spreekt ook nog zelfs over mensen na de opname van de gemeente. 2 Thessalonicenzen 2. Het gaat namelijk over de tijd nadat de wederhouder uit het midden is weggenomen. De gemeente is de wederhouder, hebben we al eens eerder gezien. En dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. De mensen in die tijd die dan leven na de opname van de gemeente worden verleid door de Satan die de verleider is. En dan staat er in vers 10. In alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Waarom gaan die mensen verloren? Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus ze hebben de waarheid niet lief gehad. Ze hebben de leugen verkozen boven de waarheid.
Ze hebben het niet aangenomen, dus ze hebben hem wel gehoord.
Ja, precies. Ze hebben hem wel gehoord, want in die dagen wordt ook het evangelie van het koninkrijk gepredikt in de wereld. En wie dat niet gelooft, die wijst dus af. Die kiest dus voor de tegenstander, aanvaardt het merkteken en buigt zijn knieën voor het beeld van het beest. En dus hebben ze zich ook daadwerkelijk verbonden met de tegenstander. En dat heet hier omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Ze hebben afgewezen. Daarom gaan ze verloren. Voor eeuwig dus ook.
Daarom zijn ze er na de opname nog.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar vergeet niet ook dat ook dan nog sprake is van de prediking van Gods liefde. Zolang deze wereld bestaat is de mogelijkheid er dus om daar deel aan te krijgen. Dus in die zin is liefde relationeel. Ik heb ook een vers uit Spreuken op de kopie gezet. Spreuken 8, vers 17. Daar spreekt de wijsheid. De wijsheid kun je opvatten als God zelf, want die is de alleen wijze God. Je kunt hem opvatten als Christus, die immers de wijsheid Gods en de kracht Gods is. En je kunt ook lezen, de wijsheid is het woord van God. Dat is de wijsheid die van boven tot ons gekomen is, die voor eerst zuiver is. En in dat hoofdstuk staat in Spreuken 8, vers 17. Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En dit gaat dus verder. Want dit betekent dus dat de Heer als de wijze God, als de Heer Jezus de wijsheid Gods is, in het bijzonder lief heeft degenen die hem lief hebben. En we hebben net gelezen, Johannes 15. Als je de Heer wil lief hebben, zouden we zijn geboden, zijn woord bewaren. Precies zoals de Heer Jezus Johannes 14 al zei tegen zijn discipelen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaar mijn geboden. En iets verderop zegt hij, zo bewaar mijn woord. Dus liefhebben van God drukt zich uit in het feit dat je liefde hebt voor zijn woord. Dat is ook een van de kenmerken voor het herkennen van een christen. En iemand kan wel zeggen dat hij een christen is. En dat leert Johannes in zijn brieven. Maar er zijn in ieder geval twee kenmerken te noemen. In de eerste plaats dat men de broeders lief heeft, staat in Johannes. En het tweede, dat is eigenlijk de eerste, is de eerste is dat men het woord van de Heer lief heeft. Dat is de norm voor het liefhebben van de Heer. En daar zal de Heer ons uiteindelijk ook bij de rechterstoel van Christus op beoordelen. Niet zozeer of je behouden bent alleen, maar of je zijn woord ook lief gehad hebt. En daaruit geleefd hebt en dus hem hebt gediend. Want liefhebben houdt ook in elkander dienen. Denk aan de uitspraak uit Galaten 5 vers 13. Dient elkander door de liefde. Liefde veronderstelt ook dienen. Als je God lief hebt, word je geacht God te dienen. Als je elkander lief hebt, word je geacht ook elkander te dienen. Elkander tot hand en tot voet te zijn, waar dat nodig of mogelijk is. Dat hoort bij elkaar. Volgende punt is dat liefde geeft. Liefde geeft, dat heb ik zo net al even genoemd. Liefde eist niet zozeer, liefde geeft. En zelfs ten koste van het meest dierbare, denk aan God zelf, die zijn enige geboren zoon gegeven heeft, om ons te kunnen redden, kort gezegd, door het geloof. Hij gaf zijn zoon, en ik wil in dat verband even Titus 3 lezen, vers 4, waar trouwens ook het initiatief van God uit blijkt. Er wordt eerst gesproken over wie wij eertijds waren, onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, dat deden we van nature, vers 3. In boosheid, in nijdigheid levende, dus dat is eerder haat dan liefde. Hatelijk zijnde staat er niet voor niks achter, en elkander hatende. Dat is de norm in de wereld. En dan, maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, hier staat overigens niet het woord agape, hier staat het woord philanthropia. Ken je dat? Philanthropisch? Ja, dat bestaat uit twee woorden, philos, dat is vriend, en anthropos, dat is mens. En dat is hier vertaald met liefde tot de mensen. Zijn liefde tot de mensen. Wat in andere schriftplaatsen zijn agape heet. Nou, wanneer dus de liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werkende rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, de welke hij over ons rijkelijk uitgegoten heeft door Jezus Christus onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Van wie wordt dit gezegd? Al die zegeningen die voortkomen uit de liefde van God tot de mensen. Van wie wordt dat gezegd? Nou, dat staat in vers 8. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstig bevestigt, opdat degenen die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. Dus vers 5 tot en met vers 7 is hier voor degene die aan God geloven beschreven. Maar de liefde tot de mensen is voor heel de wereld tot uitdrukking gekomen in de offeranden die de Heer Jezus bracht toen hij stierf aan het kruis. En daarna is het door de prediking van het evangelie beschikbaar gekomen. Want het evangelie Gods is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar ook hier zie je weer dat de liefde van God eraan ten grondslag ligt. Voor heel de mensheid. Een mensheid die verloren was in schuld, in zonde en misdaden. Een vijandige mensheid die feitelijk niets met God te maken wilde hebben. En God heeft toch zijn liefde betoond in zijn Zoon Jezus Christus. En wij worden geacht die liefde te beantwoorden. Dat begint met dat je tot geloof komt. En vervolgens ook uit die liefde van God te leven. We gaan straks verder. Laten we even als contrast ten opzichte van ons als gelovigen die de liefde Gods hebben, kijken hoe de wereld daarin staat. Lees eens mee uit 2 Timotheüs 3. In 2 Timotheüs 3 vanaf vers 1... schrijft de apostel Paulus, en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Ja, de laatste dagen zijn al begonnen bij de opstanding van Christus. Maar het zal alleen maar toenemen nu. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En het woord liefhebbers, dat is het woord weer met filio te maken heeft. Die groep van woorden. Dus ze zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, daar zit het woord filio ook in. Liefhebbers van geld, geldzuchtig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, dus ook geen liefde voor de ouders, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, en dat is de liefde die men op menselijk vlak heeft. Ik bedoel, ouders hebben hun kinderen lief, op menselijk vlak, zonder natuurlijke liefde, dus daar waar ouders hun kinderen lief hebben, waar je vrienden lief hebt, dat blijft steeds meer weg te ebben. Hetzelfde woord staat ook in Romeinen 1, in die opsomming van de mensen die zondaars zijn, goddelozen, en die dan de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En daar wordt het ook opgesomd in vele zaken die uit hun verkeerde hart voortkomen. En daar staat er vervolgens onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, kan ook vertaald worden met zonder liefde tot het goede. De goeden in verhouding tot de zondaren zijn dan de gelovigen. En als het om het goede gaat, dan kan het in het algemeen het goede zijn, wat dan nog op aardsniveau goed zou kunnen zijn. Maar het goede in het licht van de Bijbel is natuurlijk het goede woord Gods en degenen die dat lief hebben. Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. En je ziet dat dus het egocentrisme centraal staat. De mens die liefde voor zichzelf heeft en liefde voor God, daar wil hij niet van weten. In Matteüs 24 wordt ook gezegd, hè, met name over de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer de ongerechtigheid toeneemt, dan zal de liefde van velen verkouden, koud worden. En dat zal er zelfs toe leiden dat kinderen hun ouders overleveren, staat in Evangeliën, omwille van hun lijfsbehoud. En dus daar is helemaal geen natuurlijke liefde meer. Dat kan voorkomen. Want de gezindheid van de mens van nature is dus grotendeels liefdeloos. In meerdere of in mindere mate. Maar als je de gezindheid van Christus hebt, die de uitdrukking van Gods liefde is, dan heb je dus die liefde van God ontvangen voor je persoonlijk leven, maar die kun je ook uitdelen. Die kun je met elkander delen. En dat heet ook elkander liefhebben. Wat dat inhoudt, komen we nog wel precies tegen. En daar wordt veel meer over gezegd. Maar dat betekent niet slechts dat je elkaar aardig vindt. Hoewel dat heel belangrijk is om elkaar aardig te vinden. Maar, nogmaals, je kunt elkaar naar het vlees misschien niet zo goed liggen. Maar je bent in Christus wel één. In zijn liefde ben jij uit God geboren. En die broeder of zuster ook. En daarom zouden we elkander ook, zeg ik meestal er maar bij, leren lief te hebben. Want dat is vaak wel een leerproces. Als je een goede band met iemand hebt, is dat vrij gemakkelijk. Maar je hebt er ook wel eens wat vreemde figuren tussen, hoor, in de gemeente Gods. Waar het soms wat moeilijker ligt. Ik heb niemand op het oog. En ik hoop niet dat jullie mij op het oog hebben. Hè, maar in ieder geval, die zijn er wel bij. En dan moet je ook soms leren verdragen en vergeven en noem maar op. Terug naar de kopie. Want daar staat dus bij het sterretje liefde geeft als voorbeeld. Daaronder staat liefde betekent ook zich overgeven voor. En dat heeft de Heer Jezus heel nadrukkelijk ten opzichte van zijn vader gedaan. Hij was gehoorzaam aan de wil zijns vaders. Gaf zich daaraan over. Daarnaast heeft hij natuurlijk ook sinds zijn opstanding de gemeente lief gehad en nog steeds lief. En zich voor haar overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het bad des waters door het woord. Met als doel dat de gemeente eenmaal volkomen rein, zonder vlek en rimpel, ook rondom hem zal zijn gesteld. En dat proces waar de Heer nu mee bezig is, ons reinigen en heiligen, is ook een vorm van liefdewerk. Als de Heer ons kastijdt, zoals de Statenvertaling in Hebreeën 12 noemt, opvoedt, dan doet hij dat vanuit liefde. Want dat zegt de schrift, die ik lief heb, die kastijd ik. En als ouders hun kinderen opvoeden, moeten ze soms wel eens een beetje strenger zijn als ze ongehoorzaam zijn. Maar je doet het als goed is, vanuit liefde. Opdat het kind leert gehoorzaam te zijn en dingen die misschien hemzelf zouden kunnen beschadigen, niet te doen. Zo voedt de Heer ons ook op. Dat is ook liefde. Liefde betekent ook dat we het leven zouden stellen voor de vrienden, hebben we gelezen, Johannes, hoofdstuk 15, dan wel voor de broeders. Wat de Heer heeft gedaan voor ons, dat worden wij ook geacht voor elkander te doen. Dat staat in 1 Johannes 3, die wil ik even met je lezen. 1 Johannes 3, en dan gaat het om het 16e vers. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven, hij dat is de Heer, zijn leven voor ons gesteld heeft. Hier gaat het niet zozeer over zijn kruis, dood, maar dat hij dat voor ons gelovigen gesteld heeft. Dus voor de gemeente. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dus analoog aan het voorbeeld van de Heer zouden wij ook ons stellen. Het leven van ons stellen voor de broeders. En dan wordt het uitgelegd in vers 17 als voorbeeld. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? In de zin van, die werkt dan niets uit. Want die liefde Gods is er wel, als je een gelovige bent. Maar als je je hart toesluit voor een broeder, terwijl je er wel iets aan zou kunnen doen, in geringe of meerdere mate, wat het ook mogen zijn. Johannes spreekt over gebrek hebben in de zin van geen voedsel en van naaktheid en zo. als iemand dus gebrek heeft en je kunt als broeder en zuster er iets aan doen, aan bijdragen, dan doe je dat vanuit liefde. Dat is het stellen van het leven voor de broeders. Oog hebben voor elkander, waar iemand gebrek heeft, tekort komt, dat je daarin op een of andere wijze een mogelijkheid hebt om daarin te voorzien. Dat is ook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de medegelovigen. En dat is analoog aan het voorbeeld van de Heer. Hij heeft zich voor ons beschikbaar gesteld en hij heeft zich voor ons overgegeven als uitdrukking van zijn liefde. Dan komen we bij het laatste punt van vanavond. Dat is dat liefde ook het verlangen is of het vermogen is tot eenwording, tot gemeenschap, tot eenheid. De Bijbel zegt dat God één is. Er staan schriftplaatsen genoeg achter. Die van Jacobus 2 vind ik altijd heel mooi, die zoek ik niet op hoor, maar daar staat: wij weten dat God één is en de demonen, de duivelen, weten het ook en zij sidderen. Want demonen zijn lage wezens in dienst van de tegenstander en die brengt juist verdeeldheid. Maar ze weten dus wel dat God één is in zijn wezen, eenheid voorstelt en ze sidderen. Want ze weten ook wat uiteindelijk hen te wachten staat. Zijt gij gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Vragen ze bij gelegenheid als de Heer Jezus daar komt. Wij weten wel wie gij zijt, de Zonen Gods. Dus dat hadden ze wel door. En die zou uiteindelijk het oordeel over hen uitspreken. Maar het is de Heer die zegt in zijn woord dat hij één is. En in bijvoorbeeld Deuteronomium 6 vond ik dat mooie vers wat hier op de kopie ook staat. Ik heb het vanuit het Hebreeuws even overgenomen. Daar staat: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dat staat in de Statenvertaling. In de Hebreeuwse tekst staat, wat in het midden op de bladzijde staat, Shema Yisrael, Jehovah Eloheinu, Jehovah Echad. En dat woordje Echad aan het eind betekent één. Het is vertaald met enig, maar enig is ook één. En de betekenis van dat één is die we terugvinden bijvoorbeeld in Genesis 1. De wateren werden op één plaats verzameld. Of één van zijn ribben werd gebruikt om zijn vrouw te formeren. En man en vrouw zouden worden tot één vlees. Dat is eenheid en zo komt het vaker voor. En dat betekent ook eerste, bijvoorbeeld in Genesis 1 vers 5. Het was de eerste dag en dat was dat er licht kwam. God zei dat er licht was en er kwam licht, er was licht. En dat was dag 1, staat het dan eigenlijk. Yom Echad, de eerste dag. En zo wordt het gesproken over vier rivieren in Genesis 2. En de eerste rivier, die had ook een naam. En dus het woord Echad heeft de betekenis van één, eenheid, maar ook als eerste. En de eerste komt overeen met de voorste. Denk ook aan Christus die de eerstgeboren is uit de doden. Die de eersteling is van degene die ontslapen is. Met nadruk even op het eerste. Dus ook het hoofd is van de nieuwe mensheid en van de nieuwe schepping. Waartoe wij ook behoren als gelovigen. De eerste is de voorste. Denk aan het woord fürst in Duits. Denk aan het woord first in het Engels. Vorst in het Nederlands gaat om iemand die de hoogste positie heeft. De Heer Jezus wordt in Handelingen 3 genoemd de vorst des levens of de vorst en zaligmaker in Handelingen 5. Het bijzondere is dat dat woord Echad, dat de eerste letter, dat is ook de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de Alef. En als je dat uitschrijft, Alef, heb je drie Hebreeuwse letters. De eerste letter is de Alef. De tweede letter is de lamet en de laatste letter is de p van de f-klank van alef. En dat zijn in het Hebreeuws ook cijfers, getallen. En dat stelt dan voor de 1, de 30 en de 80. Samen is dat 111. Getalswaarden komen in de Bijbel in het Hebreeuws ook voor. We kennen het nog een beetje in het Latijn zelfs. Hè. De v is dan 5. En de L is 50 en de X is 10 en de C is 100. Dus letters stellen dan getallen voor. Maar in het Hebreeuws is dat ook zo en tot op zekere hoogte in het Grieks ook. Maar dit heb ik erbij gezet omdat je hier de drie enen op het verschillende niveaus bij elkaar krijgt. De 1 in de eenheden, in de tientallen en in de honderdtallen. 100, 10, 1, samen 111. Dat is Alef. Datzelfde woord Alef, uitgesproken als Elef, maar je schrijft het exact hetzelfde, betekent het getal 1000. Dus 1 is ook gelijk aan 1000. En denk je aan de uitspraak die in de Bijbel staat: 1 dag is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. Uit 2 Petrus 3. 2000 jaar, 2 dagen. Dus heel opvallend dat eenheid dus ook in de duizendtallen zelfs tot uitdrukking komt. En daarnaast is het zo dat het zelfstandig naamwoord Aluf, wat je nagenoeg hetzelfde schrijft, soms met een waf erbij, van de oeklank, dat betekent vorst, overste, leidsman. Nou, dan krijg je weer hetzelfde als de eerste, de voorste, de hoogste. En op hoogste niveau is dat natuurlijk de vorst der vorsten uit Daniël 8, hoewel ik erbij moet zeggen dat daar niet Aluf staat, maar Sar, Sar, Sarim. Sar is vorst, dat kennen we nog in Sire en Tsar. Sar is vorst, een synoniemwoord. Maar leidsman kennen we ook. Wie is onze leidsman? Of beter gezegd, de overste leidsman zelfs.
Christus.
Dat is Jezus, op wie wij zouden zien. Ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinde des geloofs. Dus de één die bij God hoort, kwam tot uitdrukking in zijn Zoon, die ook één is. Vandaar dat de Heer ook zegt, ik en de Vader zijn één. En die eenheid, die wordt ook uitgedrukt in het begrip liefde. Want God is één, maar God is ook liefde. En dat is zo opvallend, want als je onderaan de bladzijde ziet, heb ik dat er neergezet. God is liefde, dan is dat het Hebreeuwse woord ahava. Dat schrijf je van achteren naar voren met een 1, een 5, een 2 en een 5. Een alef, een beet, alef, een he en een beet en een he. Dat is samen 13. God is 1, dan is het woord 1 echad. Dat is 1, 8, 4. Dat is alef, geet, dalet. Dat is ook samen 13. Dus God is liefde is hetzelfde in getalswaarde totaal als God is 1. Het getal 13, als je dat in de Bijbel opzoekt, dan brengt dat een verandering teweeg, een ommekeer teweeg. En ik heb een paar voorbeelden er neergezet. Dat kan ook negatief zijn trouwens. In Genesis 17 vers 25 werd Ismaël besneden toen hij 13 jaar oud was. Een verandering. In Genesis 14 vers 4 kwam er een opstand van tegenover de koning Kedorlaomer door de koningen van de vier steden Adama, Zeboim, Sodom en Gomorra. Ze moesten 12 jaar lang hem schatting betalen, maar in 13e jaar kwamen ze in opstand. Dus er ook een verandering. Paulus zou je de 13e apostel kunnen noemen naast de 12e. Wel eenzelfde bediening, maar verschillende doelgroep. Daarna Jozef was 17 jaar toen hij verkocht werd en hij was 30 toen hij onderkoning was in Egypte. Na een periode van 13 jaar kwam daar een verandering, een ommekeer. Jericho's muren vielen na 13 keer rondtrekken om de stad. 6 dagen lang 1 keer en op de 7e dag deden ze dat 7 keer. Samen 13. Waarom ik dit noem is dat dus God liefde is, dat God één is, maar dat dat ook tegelijkertijd een verandering teweeg brengt voor ons als het goed is ten goede. Want als je deel krijgt aan de liefde van God, krijg je dus ook deel aan God die één is. Heb je deel gekregen aan de enigheid des geestes die wij zouden bewaren en ons daarvoor inspannen, beijveren om te bewaren de enigheid des geestes. En daar heet het door de band des vredes. Maar in Colossense wordt het genoemd de band der volmaaktheid. Dat is de liefde. Dus Gods liefde brengt verandering teweeg. Eenheid, bekering en ook de vrucht van de geest is liefde. Daarnaast is het zo dat de liefde van God ook eenheid bevordert onder de gelovigen. Als je om je heen kijkt, dan zul je tot de conclusie komen dat er nogal wat kerken, denominaties, kringen en groepen zijn in ons landje, alleen al, die allemaal menen op hun manier God te dienen. Wij evengoed. Maar hoe dat ontstaan is, ja, dat weten we ook wel ongeveer. Want niet overal is men even serieus met het woord van God bezig. En nou wil ik niet zeggen dat wij het beste zijn, want wij hebben ook allemaal onze tekortkomingen. Maar de gezindheid die wij als gelovigen hebben, is dat we toch wel liefde hebben voor de waarheid. En dat is juist de eenheid die er ontstaat. Als je gemeenschappelijke interesse hebt in het eeuwig blijvende woord van God, bevordert dat eenheid met de Vader. Je groeit in de liefde met de Hemelse Vader, maar ook met elkander. En daartoe worden wij ook opgewekt in de schrift. Ga eens even met me naar Johannes 17, waar dat bekende hogepriesterlijk gebed van de Heer Jezus beschreven is. Hij bidt tot zijn Hemelse Vader en juist daarin beschrijft hij de eenheid die wij nu hebben. In Johannes 17, vers 21, begin in vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, dat zijn de gelovigen in de tijd van de Heer, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Dus later door de prediking, en dat geldt natuurlijk ook vandaag de dag nog zo. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Vader en Zoon zijn één, en wij zijn één in hen. Ik in hen, en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Ik in hen, de Heer Jezus, in de gelovigen, hij woont met zijn geest in ons hart, en gij, Vader, in mij. Dus je krijgt de Vader woont in de Zoon, en de Zoon woont in de gelovigen. Dat is een heel bijzondere drie-eenheid. Toch? Nog afgezien hoe je verder over de eenheid denkt. Maar dit bestaat wel. En die eenheid, die is er. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus voor een ieder die in hem gelooft. Dus dat gebed dat ze allen één zijn, dat is verhoord. En fundamenteel gezien, ongeacht welke kerk of kring je ook toe behoort, ben je een kind van God geworden, dan ben je één in hem. En Johannes de Heer wist dat wel. Eén in de naam van Jezus. Eén zin en één gemoed. Dat was een conferentielied in die tijd. Staat nu nog in onze bundel van Johannes de Heer. Ik meen 838. En daar worden allerlei as facetten genoemd waarin wij die eenheid beleven. Bijvoorbeeld dat we één hoge priester hebben. Eén hoofd dat boven de gemeente staat. Enzovoort. Deze eenheid is er dus. En in de Efezebrief wordt ons daar ook nog het een en ander verder over gezegd. Efeze hoofdstuk 4, vers 1 en volgende. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat is een hemelse roeping elders. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. U benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Daar heb je hem dan. En wat is dan die zevenvoudige eenheid die nu beschreven wordt? Eén lichaam is het. Dat is het lichaam van Christus, de gemeente. Eén geest, want wij zijn allen door één geest in één lichaam gedoopt. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Bijvoorbeeld die van Romeinen 8. Dat we in hopen zalig geworden zijn. De hoop die we nog niet zien, maar die wij wel verwachten. De aanstelling tot zoon bij de verlossing van ons lichaam. Bijvoorbeeld. Eén Heere, dat is de Heer Jezus Christus. Eén geloof. Dus die vraag van wat voor geloof heb jij, is het antwoord één geloof. Maar dan gaat het om geloof in God, dan wel het geloof in de Heer Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 14, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Alleen door hem komt men tot de Vader. Eén doop, dat is niet de doop in water, maar dus de doop in Christus, dan wel in de geest. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. En let wel, allen hier is wel beperkt tot de gelovigen. Hè? God is niet de Vader, in, zoals het hier bedoeld wordt, van alle mensen. Maar zoals het hier bedoeld wordt, is één God en Vader van allen, die er is boven allen en door allen en in u allen. Want in ons woont God met zijn geest, en dat kun je niet van de goddelozen zeggen. Maar daarna gaat het verder met, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Dat betekent dus dat die eenheid waarvan de Heer sprak, ook in de praktijk tot deze manier wordt verwoord. En daar hebben we al een deel aan. Dat bindt ons aan elkander. Fundamenteel en juridisch gezien is dat onze basis. Met Christus als het hoofd. En de oproep in de schrift is dat wij elkander zouden lief hebben, gelijk hij ons lief gehad heeft. En dat wil ik dan tot slot nog met je lezen uit de eerste Johannesbrief. Een brief waar we wel vaker zullen komen, want het is niet voor niks zo dat Johannes genoemd wordt de apostel der liefde. Omdat dat in het Johannesevangelie, maar ook met name in zijn brieven, zo sterk naar voren komt. En in 1 Johannes hoofdstuk 5, daar staat: en iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Volg je dit nog? Het is een beetje moeizaam gezegd. Maar een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, dat wil zeggen, ieder die God de Vader lief heeft, die ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Dus dat geldt voor ons als we kinderen God zijn. Die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Dat is je broeder en zuster. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Hoe kunnen we elkander lief hebben als kinderen Gods? Door God lief te hebben en zijn geboden te bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en lees voor geboden ook gewoon woord, zoals uit 1 Johannes 2 blijkt bijvoorbeeld, dat we die zouden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Dus dat gaat nadrukkelijk om het nieuwe verbond. Want het juk der wet was niet te dragen. Mijn last is licht en mijn juk is zacht, zei de Heer. En dat is het nieuwe verbond. En daar zijn wij dienaren van geworden. En we hebben die liefde Gods ontvangen, opdat wij ook door de liefde Gods verder geleid worden in de waarheid en ook vrucht zouden dragen tot eer van hem. En dat houdt in God liefhebben en elkander liefhebben. Ja, en liefde. Als het goed is, werkt de Heer dat verder in ons uit. Want het is de vrucht van de geest, liefde. Dus laten we het dan maar van de Heer verwachten, zou ik zeggen. Hij is immers een goed werk in ons begonnen. En hij heeft ook beloofd dat hij dat goede werk zal volbrengen tot de dag van Christus komt. En met name in een ieder die het van hem verwacht. Laten we de Heer danken.